Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Dat is Psalm 130, we zingen het eerste en het tweede vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen van het christelijk geloof en daarna zingen wij het derde vers uit Psalm 130, Ik blijf de Heere verwachten. De belijdenis van het geloof en het zingen van Psalm 130, vers 3.
Hellenieden spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen de schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 1 vanaf vers 40 tot en met hoofdstuk 2 vers 17. Schriftlezing is Marcus 1 vers 40 tot en met 2 vers 17.
En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zeide tot hem, zie, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester, en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaarlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen, en zij kwamen tot hem van alle kanten. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen, en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken overmits de scharen, ontdekte zij het dak, waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeke neder, waar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende, dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeke op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en gaat heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeke opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich alle ontzetten en verheerlijkte God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zittende in het tolhuis, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, en zeiden tot zijn discipelen, wat is het, dat hij met de tollenaren en de zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken nu de Heere gemeente in ons gebed en wij vragen hem om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Zojuist, o Heere, hebben we een gedeelte uit het evangelie, de goede boodschap aangaande de openbaring van u, o Heere Jezus Christus, samen gelezen. Het getuigenis dat door de dienst van de Heilige Geest op schrift is gesteld aangaande uw openbaring, o Heere Christus, in de volheid van de tijd, toen u God uit God, licht uit licht, in deze wereld was als mens. Als een van de mensen. Zo laag bent u neergekomen. Zo diep bent u op deze aarde geweest. Als een van degenen die niet meer waren dan uw schepselen. En nochtans, de goede verstaander, en ook velen onder het volk, ze hebben het wel begrepen. Toen u uw woorden sprak, toen was het niet als dat van de schriftgeleerden en de fariseeën, maar het was als machthebbende. Het was als degene die alle macht ontvangen had in de hemel en op de aarde. Het was een goddelijk woord, vol van gezag en autoriteit. Het was een woord waarmee u de zieken genas, waarmee u de melaatsen reinigde, waarmee u de verlamden deed lopen, waarmee u de doven horen deed en de blinden deed zien. Het was het woord waardoor u doden terugriep, zelfs tot uit het graf, en ze het leven hergaf. Uw woord, o Heere, het is een machthebbend woord. Het woord van u, o Heere Jezus Christus. Maar nu is het woord dat we zojuist gelezen hebben en het woord dat ons verkondigd zal worden, naar zijn aard van eenzelfde macht. Want het is ook een woord uit de hemel. Het is een woord dat u spreken doet. Het is een woord waardoor het u behaagt om zondaren zalig te maken, namelijk door de prediking. En daartoe zijn we opnieuw samengekomen op deze middag, hier in de kerk, zoals de meesten van ons dat gewoon zijn. En zo geeft u het ons opnieuw vandaag, op deze zondag. En nu komen we tot u, Heere. Dat behoort zo tot de orde van de dienst, om in te keren tot onszelf en u te zoeken in het gebed. Maar het is wel een grote noodzaak, want al hebben we uw woord, Heere, En al mogen we en moeten we erkennen dat het een woord vol van macht en majesteit is, het zou toch kunnen dat het buiten ons leven blijft. Het kan zelfs dat het tot heden toe altijd nog buiten ons hart en leven gebleven is. Dat is zelfs mogelijk, dat we al vele honderden keren in de kerk zaten, hier of op een andere plaats, en dat we de ware inhoud en de kracht van uw getuigenis nog nooit verstaan en gevoeld hebben. En nu zijn we er opnieuw, hier en nu. En nu bent u diezelfde God. En nu is het zelfs nog rijker en heerlijker dan toen. Want toen uw Heer Jezus op aarde was, toen was het nog niet gebeurd, dat waartoe u kwam ten diepste. En toen had het nog niet geklonken, die stem van u die ooit geklonken heeft: het is volbracht. En toen moest u de dood nog in. En toen was u nog niet de opgestane. Maar inmiddels is het wel zo. En inmiddels bent u zelfs de verheven koning van uw kerk, gezeten aan de rechterhand van uw goddelijke Vader. Inmiddels kunt u zelf, o Heere Jezus Christus, putten uit uw eigen verdiensten. En is het allemaal gebeurd? En bent u ten hemel gevaren? En heeft het plaatsgevonden dat de boze machten uit de hemel verwijderd zijn? En zijn ze op de aarde geworpen? En bent u de enige die heerst en die leeft en die er getuigenis van geeft? Heren, dan vragen we u eerbiedig. Laten we daarvan iets mogen ervaren vanmiddag. Dat u het ons geeft, dat het woord dat tot in onze oren klinken zal en dat ons hart zoekt te bereiken, dat het zulk een kracht heeft, Heer. En dat het ook zulk een kracht uitoefent. En dat het in de handen van uw Heilige Geest met zulk effect in ons leven gebracht zal worden, dat we verslagen zullen zijn onder deze leer. De leer der Schriften. De leer die naar de godzaligheid is. Als we vanmiddag opnieuw mogen putten uit het leerboek van de kerk. Het troostboek. Het boek dat ons wil bepalen bij de enige troost in leven en in sterven. En bij de noodzaak daarvan. En bij de inhoud daarvan. En bij de weg daartoe. En bij de leidingen van u. Laat het niet buiten ons blijven, Heren. Dat bidden we voor onze jongens en meisjes die ook vanmiddag weer in de kerk zijn. Daar danken we u voor, Heren. Geef dat ze de diepe dingen die vanmiddag aan de orde komen er toch iets van zullen begrijpen. Als het gaat over die drie dingen die we met drie woorden kunnen zeggen: ellende en verlossing en dankbaarheid. En ook onze jongens en meisjes hebben daar toch wel enig begrip voor. En wilt u het ze maar leren, Heren. Het zijn de drie dingen: zonde en vergeving en bekering. Het zijn de drie dingen, Heren, die we leren moeten. Dat we er buiten staan, maar dat we er binnen gebracht mogen worden, namelijk in uw koninkrijk. En dat we daaruit mogen leren leven, om u te dienen. En geef dat we het mogen doen als we nog jong zijn. We bidden dat voor ons allen, ook voor de ouderen en voor de alleroudsten, hier in de kerk of met ons meeluisterend. U kent al onze noden en zorgen, Heren. U weet ook van zegeningen en weldaden, hoe het ook ligt in ons leven, maar dit is het. Wat is nodig? Zo zal het vanmiddag klinken. Leg die noodzaak op ons hart. En geef dat we er niet meer onderuit kunnen, Heren. En dat het ook ons verlangen zal zijn, dit te kennen. Dit van u te hebben geleerd. Dit ontvangen te hebben. Dan is er veel wat op ons afkomt. En dan staan we midden in het leven misschien wel. En dan hebben we allerlei drukte. En dan is er heel veel wat onze aandacht vraagt. Of we hebben al niet meer die drukte. We staan erachter. En we zijn in de avond van het leven. En we hebben nauwelijks meer krachten. En we moeten ons inspannen om onze gedachten erbij te brengen. Wie we ook zijn, Heren. U weet wat we nodig hebben. Schenk het ons toch. En we hebben vanmorgen gehoord dat we zo dicht bij de bron kunnen zijn. En we zijn er ook heel dichtbij. Want nabij u is het woord, zegt u. Maar leg het toch in ons hart. Laat het toch niet buiten ons blijven. En oefen ook uw kinderen in de verborgenheden van deze dingen. Want dan moet het in deze orde worden geleerd. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het zal altijd opnieuw moeten worden geleerd. En het is als met de wieken van de molen, waarvan we niet kunnen zeggen welke de eerste is. Het is de een na de ander en de een met de ander. En zo tezamen, in een leven voor uw aangezicht, als het leven van een zondaar, die altijd maar weer opnieuw tot u gedreven moet worden. Vanwege de duisternis van ons hart, vanwege de verblinding in ons binnenste, vanwege de nood in ons leven, vanwege de zonde die nog tegen onze wil in ons aanwezig is, vanwege de eer van uw naam, vanwege het bloed van Christus, vanwege de toekomst en de eeuwigheid van onze ziel. Heere, schenk het ons. We bidden u voor alle dingen die ons bezighouden, ook in de aanstaande week, u kent ons. Geef dat we u dienen, Heere, op school en op ons werk, in de keuken en in de huiskamer, buiten en binnen. Geef dat we u dienen, van ganser harte, met ons hele leven, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de buitenkant, maar van binnenuit, vanuit een vernieuwd hart. En geef dat we dan moeite en zorgen, Heere, mogen weerstaan, en dat we mogen opzien tot u en kracht van u ontvangen. Wees met ons land, wees met ons Europa, wees met deze wereld, wees met volkeren die het moeilijk hebben, wees met mensen die aan de rand van de samenleving hun weg moeten zoeken, ook in onze stad. Wees met degenen, Heere, die leven en zuchten onder een verslaving. Wees met degenen die bepaalde zonden maar niet kwijt kunnen raken. Heere, u is alles bekend. We bidden u voor onze overheid, onze vorstin, haar dienaren, de ministers, de volksvertegenwoordiging, de bestuurders in provinciale en gedeputeerde staten, in gemeenteraad en college, burgemeesters. Heere, geef dat al degenen die een taak van u ontvangen hebben in het leidinggeven aan ons volk, in groter of in kleiner verband, dat ze de wijsheid niet in pacht hebben, maar dat ze de wijsheid telkens bij u vandaan moeten ontvangen, opdat er eer in ons land leeft. Gedenk ons, Heere, zie op ons neer. Help ons ook deze middag in alles, in het spreken en in het luisteren, de organist en de kosteres, de ouderlingen en de diaken. U kent ons allen, Heere. Wees met ons. Zie op ons neer, van de jongsten tot de oudste toe, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen het Psalm 116. Het tweede, het derde en het tiende vers. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan, al dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Het tweede, het derde en het tiende vers van Psalm 116. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de renovatie van ons kerkgebouw. De derde collecte na de prediking is voor de kerk. Ik lees uw gemeente allereerst het schriftwoord, het laatste vers van onze schriftlezing, Markus 2 vers 17. En dat is het antwoord dat de Heere Jezus geeft op de vraag: wat is het dat hij met de tollenaren en de zondaren eet en drinkt? En dan antwoordt de Heere Jezus, we lezen in vers 17, en Jezus dat horende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars, tot bekering. En de orde van behandeling is uit zondag 1 van onze catechismus, vraag en antwoord 2. De tweede vraag met het daarop volgende antwoord uit onze catechismus. We lezen daar: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dit is het antwoord op de vraag naar de noodzaak van de stukken. Geliefde gemeente, dat was een heel wonder geweest, daar in Capernaum, toen een tollenaar, Levi, ook wel genaamd Matthäus, op enig ogenblik tollenaar af was. Die gehate man die zich in dienst stelde van de Romeinse overheid, of in ieder geval het innen van de belasting van de bezetter had gepacht, en die ook misbruik maakte van zijn grote bevoegdheden, althans die bevoegdheden die hij zichzelf aanmat, toen hij een eind gemaakt had aan dat bedrijf. En niet alleen dat, hij was een volgeling van Jezus van Nazareth geworden. De Heer Jezus was in Capernaum gekomen en hij had stilgestaan bij het huis van Levi, ook wel genaamd Matthäus. En de Heer Jezus had zich gericht op deze Levi, had hem aangezien, hij had zijn ogen gezocht en hij had zijn woorden tot hem gericht. En het was maar een enkel woord: volg mij. En het was ervan gekomen. Levi was de Heere Jezus gaan volgen. En toen had die pas bekeerde Matthäus open huis gehouden. Ja, want dat is het toch eigenlijk. Hij deed zijn deur open voor ieder die maar binnen wilde komen. Zijn oude vrienden en bekenden, zijn collega's, de medetollenaren, maar vooral de Heere Jezus en zijn discipelen. Want deze Levi, hij had zoveel te vertellen. En hij wilde verantwoording doen van de dingen, van de grote, de radicale verandering die in zijn leven was opgetreden. En vooral aan degenen met wie hij tot voor kort verkeerde. En ze waren gekomen. En toen hadden ze daar gezeten. Levi. Met zijn oude collega's. Maar ook de Heere Jezus. En zijn discipelen. En wie er niet waren, maar die er wel van wisten, en misschien, en dan zeg ik het in een beeld van onze tijd, eens een keer langs fietsten en eens een schuine blik door de ruiten wierpen, jongens en meisjes, dat waren de fariseeën. En dat waren de schriftgeleerden. Nee, ze piekerden er niet over om ook naar binnen te gaan. Dat was te min. Integendeel, ze zagen het. En het gerucht dat zich door Capernaum verspreidde, bleek inderdaad waar te zijn. Daar zaten ze, een grote schare van fariseeën en zondaren, openbare zondaren. En wie zat daar ook? De Heere Jezus. En ze spraken er schande van. En op de volgende dag klampten ze de discipelen aan. En ze zeiden tot de discipelen: wat is het? Hoe komt het eigenlijk, hoe kunnen jullie het verwoorden? Dat jullie meester met fariseeën, met tollenaren en zondaren verkeert. Hoe hij met hen eet en drinkt. En van een antwoord van de discipelen lezen we niet. Misschien waren ze er ook wel verlegen mee. Maar ze gingen ermee naar de Heere Jezus toe. En de Heere Jezus gaf wel antwoord, gemeente. En hij gaf antwoord in een beeld, zelfs een zodanig beeld dat het tot een spreekwoord geworden is. En de Heere Jezus zei het: mijn discipelen, weet je het niet? Weet je het nog niet? Die gezond zijn. Nee, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Die moeten naar de dokter toe. Die hebben de medicijnmeester nodig. En met toepassing op mezelf, zegt de Heere Jezus. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Ik ben niet gekomen om aan rechtvaardigen de rechtvaardigheid van mijn Vader te geven. Maar ik ben gekomen voor zondaars. Tot bekering. Jongens en meisjes, als je kerngezond bent, als je niets voelt, als je geen pijn hebt, nou dan ga je niet naar de dokter, toch? Maar als je pijn krijgt, nou ja, in eerste instantie, als het een beetje pijn is, dan wil je er ook liever nog vandaan blijven. Je neemt een APC of zoiets en je denkt, nou, het gaat misschien wel over. Nee, naar de dokter ga ik liever nog maar niet. Maar als de pijn toeneemt en als het een hevige, je hele lichaam doorklievende pijn wordt, of als je het vermoeden krijgt dat je aan een ernstige ziekte lijdt, misschien wel een dodelijke ziekte, ja, dan ga je naar de dokter toe of je roept hem. Hoe eerder, hoe liever. En als je dan bij de dokter in de spreekkamer zit, wat doe je dan? Dan vertel je wat er aan de hand is. Dan klaag je je nood. En als het heel hevig is, dan kun je misschien niet inhouden. En je zegt, dokter, help me toch, want ik ben in groot gevaar. Help me alstublieft. En zo kwamen ze bij de Heere Jezus, gemeente. Zo kwamen ze. Bij die grote medicijnmeester. Bij die zielenarts. Zo kwamen ze, ja, ook met hun lichamelijke gebreken. We hebben het gelezen uit Markus 1. Zo kwam daar die melaatse. En wat lezen we? Die bad hem, vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende: indien ge wilt, u kunt mij reinigen, Heere Jezus. En in Markus 2, die verlamde, die geraakte, die nog niet eens zelf kon komen, maar die door Gods goedheid 4 vrienden had. Dat zijn vrienden. Die met hem naar de Heere Jezus gingen, want hun vriend was zo ziek. Hij was zo verlamd. En toen ze vanwege de scharen niet tot hem konden doordringen, toen ontdekten ze het dak. Dat betekent dus, toen klommen ze op het dak en ze maakten het dak open. Ze schoven de bedekking opzij en ze lieten hem naar beneden, zodat hun verlamde vriend tot aan de voeten van de Heere Jezus kwam. Die kwamen bij hem. Alleen voor lichamelijke kwalen. Nee, nee, nee. Want wat zei de Heere Jezus tot die verlamde, toen de Heere Jezus daar midden in de ogen keek en in het gezicht van die geraakte man die naar hem opkeek? Wat zei de Heere Jezus? Neem uw beddeke op en wandel. Nee. Uw zonden zijn u vergeven. Want dat was zijn nood. En die komen bij de Heere Jezus, gemeente. Die zoeken hem zo intensief. En die zijn in zo grote nood dat ze buiten hem niet blijven kunnen. Niet de gezonden, maar de zieken, de doodzieken. En nu wil ik u erop wijzen, gemeente, dat dit, wat hier staat in Markus 2 vers 17, dat als het ware het programma van het werk van de Heere Jezus op aarde was. U zegt, nou, dan maakt u er wel een heel groot woord van. Ja, Dit is een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft aan het begin van zijn aardse bediening. Staat nog maar in Marcus 2, hij is nog maar net begonnen. Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. En die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar de zieken. Dat zei de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening, in het tolhuis van Levi. En weet u wat de Heer Jezus helemaal aan het eind van zijn bediening gezegd heeft? Vlak voordat hij ging lijden en sterven. Min of meer hetzelfde woord. En ook dat was in een tolhuis. Namelijk in het tolhuis van Zacchaeus. Zoekt u het maar op in Lucas 19. De zoon des mensen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. De verlorenen. De zieken. Degene die geen stap meer kunnen zetten. En zo ziet u, gemeente, dat dit van het begin tot het eind het werk van de Heere Jezus was toen hij op aarde was. Maar daarom mogen we zeggen dat dat nog zijn werk is. Dat hij nog niets liever doet dan dat. Dan dat hij verloren mensen ontvangen wil. Want God in de hemel, geliefden, heeft er zoveel genoegen in dat verloren zondaren tot hem komen. Zo was het op aarde. En zo is het nog. Want hij is de grote profeet en leraar in de hemel, in de troon van zijn vader, die door zijn woord en geest nog steeds zijn woord laat verkondigen op aarde. En hij is de grote priester, de voorbidder voor al de zijnen. En hij is de koning die nog steeds harten doorbreken wil. Zo is het nog. En hij zoekt ze nog. Verloren zondaren. Opdat ze in hun ellende, hoort u het? Opdat ze in hun ellende tot hem zullen komen. Opdat ze zich tot hem ter verlossing zullen wenden. En hun zielen slaat hij gade. En opdat ze, jawel, dan ook verder, als begenadigde en verloren zondaren hem zouden dienen in ware dankbaarheid en godzaligheid. En hier hebt u het, gemeente, dat waar het vanmiddag over gaat. Wat is u nodig te weten, opdat ge in deze zalige troost leven en sterven zoudt? Drie dingen. En het zijn de drie gedachten van de preek, maar daaraan voorafgaand gaat nogal wat. In mijn preek althans. Maar we komen er wel op, hopen we. Deze drie dingen, hoe groot mijn zonde en ellende zij, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost zij, en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De tweede vraag, gemeente, van onze catechismus heeft een veronderstelling als achtergrond. Achter die vraag zit nogal wat. Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten enzovoort. Deze veronderstelling, die niet uitgewerkt wordt, maar die als achtergrond meeklinkt, er is dus kennelijk iets nodig. Er is dus kennelijk iets wat heel belangrijk is, wat boven al het andere uitgaat. Er is iets nodig, het ene nodig. En u weet het, ik wel, straks zal dat in het antwoord drievoudig gezegd worden, maar samen is het ene nodig. Nou, dat lezen we ook in de Bijbel. Als de Heer Jezus bij zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus is, en als Martha zich daar beijvert om de Heer Jezus en zijn discipelen te dienen, dan zit Maria daar aan de voeten van de Heer Jezus. En als Martha dan graag wil dat de Heer Jezus, Maria kapittelt en haar corrigeert vanwege het feit dat zij alleen maar luistert, dan zegt de Heer Jezus tot Martha: Martha, Martha, u bekommert en verontrust u over veel dingen, maar weet het, Martha, één ding is nodig. Eén ding. Eén ding is nodig, zingen de kinderen, de rest is overbodig. Ten diepste wel. Eén ding is nodig. En tot de rijke jongeling zei de Heer Jezus: één ding ontbreekt u. En dat ene wat u ontbreekt, dat is nou precies dat ene nodige. Gemeente, er is heel wat in ons leven nodig is, ongetwijfeld. Maar het ene nodige gaat boven alles uit. het ene nodige. En u zegt, wat is dat dan? Dat ene nodige, is dat iets wat je doen moet? Of is dat iets wat je presteren moet? Of is dat iets wat je zeggen moet? Onze catechismusgemeente zegt het vanmiddag anders. Dat ene nodige, dat is iets wat je weten moet. Dat is nog een veronderstelling dus. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Er moet dus een bepaalde kennis zijn. Onze belijdenis legt hier de nadruk op de noodzaak van de kennis, van de waarachtige kennis, van de geestelijke kennis. En dat is nog een extra veronderstelling in deze vraag, dat ene nodige, dat is een kennis, maar dat is een heel persoonlijke kennis. Want staat er, wat is u nodig te weten? Er staat niet wij en ons en wij allemaal, en u, heel persoonlijk. Gemeente, staat u daar wel eens bij stil? Dat u heel persoonlijk iets moet weten. Dat u iets moet geloven. Dat er iets voorwerp van uw geloof, van uw geloofskennis moet zijn. De kerk van Rome zegt het anders. Het is niet de eerste keer dat ik dit voorbeeld noem, gemeente, maar ik doe het nog maar een keer. Spurgeon, de bekende opwekkingsprediker uit de 19e eeuw in Londen, die vroeg eens aan een eenvoudige Londense man, aan een kolendrager, wat gelooft u eigenlijk? Wat is de inhoud van uw geloof? En deze man zei, ik geloof wat mijn kerk gelooft. En daarmee gaf hij aan dat hij behoorde tot de Rooms-Katholieke kerk. In Rome is het voldoende als je gelooft wat de kerk gelooft. Hij dacht dat het voldoende was om je aan te sluiten bij het geloofsgoed van de kerk, en als je maar beweerde dat je dat geloofde, dan was het goed. En hij ging eraan voorbij dat het christelijk geloof een heel persoonlijk geloof is. Jongens en meisjes, heel persoonlijk, ook jullie. Je moet een aantal dingen weten. Je moet het, ja, meer dan met je hoofd. Ik kom daar straks nog wel op terug. Je moet het geloven. En daarom, het is een uitspraak van Spurgeon. Hij zegt, het kolendragersgeloof, dat is geen geloof. Maar nu is dat gemeente, dat is niet beperkt tot de Roomse kerk. Misschien zegt u het ook wel. Misschien zegt u wel, ik ben voor de zuivere leer. Of een ander zegt, ik ben de oude waarheid toegedaan. Daar sta ik voor. Wel nu, gemeente, dan bent u eigenlijk Rooms als u verder niet komt. De zuivere leer, de oude waarheid, wat onze vaderen zeiden, het gereformeerde of het reformatorische. En verder, wanneer er verder doorgevraagd wordt en wanneer er persoonlijk doorgevraagd wordt, dan komt u niet verder. Maar onze catechismus zegt, wat is u nodig? Nodig om te weten. Ja, en dat het gaat om het weten, dat heeft de Heere Jezus al gezegd. Hij heeft gezegd, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. Het gaat om weten, om kennen, dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Gemeente, het gaat om het kennen van, en dat gaan we straks invullen. En onder Israël was het al zo dat dat kennen, dat weten, dikwijls ontbrak. Zodat een van de profeten moest klagen namens de Heere. Mijn volk gaat verloren, omdat ze geen kennis hebben. Hoeveel gaan niet verloren, gemeente, door... En nogmaals, dan is het niet voldoende om de dingen met je hoofd te weten. Maar je moet het ook wel eerst met je hoofd weten, wil het in je hart geplant worden. Maar ten diepste is het natuurlijk bevindelijke kennis. Het is kennis die ons door de Heilige Geest geleerd wordt. En dan moeten we erkennen, gemeente, dat we die kennis vanuit onszelf niet hebben. Niet de kennis van de ellende, en niet de kennis van de verlossing, en niet de kennis van de dankbaarheid. Weet u wat we moeten worden? We moeten dwazen voor God worden. die het gaan erkennen voor de Heere. Heere, ik weet het niet. En ik heb het niet. Wat ik nodig heb om te weten, Heere, ik kan het niet uit eigen bronnen halen. Mijn eigen putten staan op dit punt droog. Ik heb het niet. Zoals de Heer Jezus Nicodemus terecht wees. Deze man, hij dacht dat hij met een hoofd vol kennis binnenkwam. Maar de Heer Jezus zegt, Nicodemus, je hebt van het belangrijkste geen verstand. Namelijk dat je wedergeboren moet worden. Bent u er al achter gekomen, gemeente? Dat u een verdorven verstand hebt. En dat u een verduisterd gemoed hebt. John Bunyan vertelt het in zijn boek De Heilige Oorlog. Als daar diabolus binnengekomen is in stad Mensiel. En als hij heer en meester wordt, en als het beeld van de grote koning El Shaddai naar beneden gehaald is, dan is een van de eerste dingen die gebeuren, dat hij een grote toren laat bouwen, een grote torenflat naast het huis van meneer Verstand. Dat verstand dat was voorheen verlicht. En nu komt het in de duisternis. En gemeente, zo is onze natuurlijke situatie. Ons verstand is verduisterd. Het is nodig om te kennen en om te weten. En we weten het niet. Wel nu, hoeveel stukken zijn u nodig om te weten? 3. 3 dingen zijn dus nodig om te kennen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nu zou het kunnen zijn dat deze of gene zei, ja, dat is natuurlijk ook, maar het is een gedachte van Ursinus en van Olevianus, om het zo te zeggen, ellende, verlossing, dankbaarheid. Ik vind dat eigenlijk op deze manier toch eigenlijk niet in de schrift. Wordt het allemaal niet wat te krampachtig? En wordt het niet wat te gekunsteld? Is dat niet een harnas waarin de leer van de schrift geperst wordt? Is dit wel schriftuurlijk om te spreken van ellende, verlossing en dankbaarheid en dan nog in deze orde ook? Dat is het inderdaad, gemeente. Ik kan u een aantal dingen noemen in deze, ja, in deze leerdienst, waarin de dingen ook vanuit de schrift onderbouwd worden, of geprobeerd onderbouwd te worden. We hebben Psalm 130 gezongen. En daar vinden we de 3 stukken al. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? De ellende. Maar deze dichter, hij wist ook iets van de verlossing. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. De dankbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 50 ook. Ik noem maar een enkel woord, er zou veel meer te zeggen zijn. Maar de Heer het zegt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. De ellende. Ik zal u uithelpen. De verlossing. En gij zult mij eren. Het psalmboek is meer te zeggen, maar laat ik nog één voorbeeld noemen. Waar de woorden ellende, verlossing, dankbaarheid wel heel letterlijk aan de orde komen. Wat denkt u van de belijdenis van de apostel Paulus in Romeinen 7? Ik, ellendig mens. Wie zou mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank door Jezus Christus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En wat denkt u van Paulus' brief aan de Romeinen in zijn geheel? Als u die brief goed doorleest, dan komt u het inderdaad op het spoor en de gemeente ook weer opnieuw in deze orde. Leest u de hoofdstukken 1 tot en met 3, dan gaat het over het complete, radicale faillissement van de mens. Dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand is die naar God vraagt. Dan wordt de ellende van de mens schrijnend en schril getekend. Romeinen 1 tot en met 3. En Romeinen 4 tot en met 11. Het is één loflied op de genade van God. Dat in Christus Jezus de gerechtigheid is geopenbaard. Maar nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard in Christus Jezus. De verlossing. En leest u de hoofdstukken 12 tot en met 16. Dan wordt daarin iets getekend over het leven der dankbaarheid. Gemeente, ik hoop dat u het met me eens bent. Het is onmiskenbaar, deze orde. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Het is een door en door schriftuurlijke orde. En hoe zullen we ze leren? We zullen ze leren alleen op de leerschool van de Heilige Geest. Die niet volstaat met letterkennis en met beschouwelijke wetenschap, maar die het implant in het hart van een zondaar. De Heilige Geest die op zijn school brengt en die onderwijst in de geheimen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar er kan wel veel misgaan op dit punt, ook in de beschouwing, ook in de leer. Velen denken dat eigenlijk die eerste zaak, de kennis van de ellende, nou eigenlijk niet zo belangrijk is. Want daar gaat het toch niet om. Het gaat toch om verlost te worden en om verlost te zijn en vanuit de verlossing te kunnen leven. Dan kun je toch eigenlijk, als het maar een beetje mogelijk is, toch die ellende wel overslaan. En ze roemen in verlossing en in dankbaarheid. Gemeente, zonder ooit zondaar voor God te zijn geworden. Maar wie meent dat hij Christus leert kennen, buiten het zondaar zijn voor hem, die heeft er toch weinig van verstaan. Want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Aan de andere kant, en ik stip het maar even aan, aan de andere kant, het zou ook voor kunnen komen dat mensen menen, en dat zeggen ze ook, ja, maar ik leef in het eerste stuk. Ik leef in de kennis van mijn ellende, en daar heb ik mezelf niet in gebracht. En dan blijkt het dat ze het daar eigenlijk wel aardig lang in kunnen uithouden. Dat moet toch van de Heilige Geest zijn. Ik heb zoveel indrukken van mijn zonde en van mijn ongerechtigheid. Nou gemeente, in het stuk van de ellende kun je echt niet lang leven, want daar verga je in. Kijk eens naar Saulus. 3 dagen. En toen was de man aan een eind en toen moest er wat gebeuren. Nee, daar kun je tegen jaren in uithouden. En wie zichzelf al jaren en jaren rekent tot de zogenaamde bekommerde kerk, die moet het maar eens narekenen. En dan kan het ook nog zijn dat je wel roemt in de verlossing. En dat je zelfs meent iets te kunnen vertellen over de weg waarin je die verlossing ontvangen hebt, namelijk in de doorleving van je ellende. Maar er is in je dagelijks leven weinig te merken van dankbaarheid. Je hebt een slordig en een goddeloos leven. Wat is nodig, gemeente? Kennis van alle 3 de stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En het is een kenmerk van het werk van Gods Geest dat hij Gods volk inleidt in alle 3. In hun onderlinge samenhang. O jawel, maar wel in die orde. Want al is het waar en al erkennen we het van harte, dat de wind van de geest blaast waarheen hij wil. En dat de Heere soeverein is in de manier waarop hij zondaren trekt en roept en ze leidt. Laat ik het in alle duidelijkheid zeggen, gemeente, dat het in dit opzicht, als het gaat over de ordelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid, niet naar de schrift is. Wanneer we menen dat de een van voren leert wat de ander van achter leert. Zo lees ik het in de schriften niet. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. En laten we nu nog een ogenblik, en dat kan maar kort zijn, een ogenblik stilstaan bij elk van die 3 stukken. Het eerste stuk bestaat dus hieruit. Te weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoe groot. Er staat niet, en dat was wel de Bijbelse wijsheid van onze vader. En ze zeiden niet, je moet weten dat je een zondig en ellendig mens bent. Maar het gaat om het hoe. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan staat er ook niet, Mijn zonden en ellenden, datgene wat je kunt optellen, wat je een beetje oppervlakkig zo, als je aan het eind van de dag bent, zo kunt nagaan en zo zeggen, ja, daar ging het mis en dat was fout en daar was, dat was ook niet helemaal zuiver. Nee, mijn zonde en mijn ellende. En hier horen we iets weer klinken van wat David beleidt in Psalm 51. Het is niet alleen, o Heere, dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn hele leven is zondaar zijn, o Heere. Ik ben een kind des toorns en ik ben buiten het paradijs geboren. En als er in mijn leven niet een wonder van genade en van uw ontferming in het wonder van de wedergeboorte plaatsvindt, dan zal ik in die ellende blijven. Hoe groot? En hoe groot is dat? Wel gemeente, dat is dat. Zoals God mij kent. Zoals de heilige God mijn leven doorlicht en mij toetst. Waaraan toetst Hij mijn leven? Hij toetst mij, geliefden, aan zijn heilige, zijn onkreukbare wet. Hoe groot is dan mijn zonde en ellende? Laat ik het zo zeggen. Die is zo groot als dat ik verwijderd ben van de volmaaktheid van Gods wet. Zover. En als u nou uzelf iets kent, geliefde. Als u nu ook, zoals het vanmorgen gebeurde, de wet van God hoort uitspreken. En u legt uw eigen leven ernaast. En u moet het erkennen. Gezondigd tegen het eerste gebod. Een overtreder van het tweede gebod. Me gekeerd tegen het derde gebod. Het vierde gebod, ik ben schuldig eraan. En het vijfde tot het tiende toe. Zover we verwijderd zijn van de volmaaktheid van Gods wet. Zover we verwijderd zijn van de heiligheid van Gods eis. Zo groot is onze zonde. Want weet u wat nou een kenmerk is van ieder die ingeleid wordt in de kennis van zijn ellende? Daar staat één ding bovenaan. En wat is dat ene? Dat is de wet van God. Die wet, zo heilig, zo geducht, zo vol van majesteit. En dan weet ik één ding. En dat is het ook wat Saulus geleerd heeft op de weg naar Damascus. Dan weet ik één ding, geliefden. De wet van God moet gedaan zijn in mijn leven. Dat is het. En dat stelt mij schuldig. En dat doet mij als vastgenageld staan aan de grond. Dat is het licht waarin de Heilige Geest een mens stelt in zijn overtuigende werking. De wet van God moet gedaan zijn. Want het is die wil van God die aanbiddelijk is. En die groot is. En dan word ik ontroostbaar. Want dan weet ik en dan zie ik. En dan word ik er meer en meer in ingeleid. Dan ga ik misschien mijn best doen om het wel te doen. Maar dan kom ik meer en meer aan de grond, geliefde. Want die wet van God, die is me zo lief. En ik wil er geen streep van af hebben. Maar Hij veroordeelt mij. Het is als een zwaard die mij doorsteekt. Hoe groot mijn zonde en ellende is. En dan ben ik een ontroostbaar mens. Want dan weet ik één ding. Die wet van God moet gedaan zijn. En Hij is niet gedaan. En dan is het me daarom te doen. O God, dat uw wet in mijn leven gedaan zij. Dat de heiligheid van u in mijn leven gestalte krijgt. En dan zegt u. En dat is eigenlijk een andere vraag, gemeente. Dan zegt u. Maar hoe groot moet dan mijn zonde kennis zijn? Dat kan ook een aanvechting zijn. Verstaat u dat? Dat is een andere vraag dan die eerste. Hoe groot mijn zonde is. O, dat beukt mij en dat kneust mij en dat legt mij op de grond. Maar dan komt er een aanvechting. Maar hoe groot moet dan mijn zonde kennis zijn? En dat is echt een aanvechting. Want dat brengt mij van mijn plaats. Want dat wendt mijn blik af van de wet van God. waar ik op gericht ben, zo heilig en zo groot en zo goed. En dat wendt mijn blik af naar mezelf. Heren, hoe groot moet mijn zonde kennis zijn? En dat is een valkuil, gemeente. Dat is een valkuil. Want vanuit die vraag kun je wat worden. En kun je jezelf zien groeien. En je kun je menen, maar ik heb zoveel zondekennis. En ik neem het zo nauw. En ik ben niet zo snel tevreden. Maar weet u wat nou het antwoord op die vraag is? Hoe groot je zondekennis moet zijn. En dat is tegelijkertijd een bevrijdend antwoord, geliefden. En u begrijpt, ik kan er vanmiddag maar kort over zijn. Ik kom er, als de Heer het geeft, zeker op terug. Hoe groot moet mijn zonde kennis zijn? Totdat ze me als een uitgetelde en een uitgewerkte zondaar aan de voeten van Christus brengt. Dan, en dan zeg ik het, niet eerder dan dan, maar dan ook totaal. Meer hoeft niet. Want het gaat de Heer er niet om dat ik een onbeperkte en een wanhopig makende mate van zonde kennis heb. Maar het gaat hem erom dat ik met de kennis van mijn zonde en ellende, ja, met mijn zonde en ellende zelf, de toevlucht neem tot hem. De kennis van de ellende, gemeente, het is niet het doel, maar het is de weg. En het is een onmiskenbare en een noodzakelijke weg. Wat zegt Ursinus, de opsteller van de catechismus? We zullen nooit bekwame toehoorders van het evangelie zijn, tenzij we onze zonde en ellende kennen en geloven. Toevallen. Geloven niet in de mate als ik het zie, maar zoals God het me zegt. Dan zegt de Heere tot mij, je bent een goddeloos en je bent een verloren zondaar en er is geen doen aan vanuit jezelf. En dan buig ik het hoofd. En dan zeg ik, ja, Heere, en zo is het. Ja, zegt Ursinus, het fundament moet gelegd zijn in de rechte kennis van mijn ellende, want zo drijft de wet naar Christus. En dan het tweede. En daar zei ik eigenlijk al iets van. Hoe groot moet mijn zonde kennis zijn? Zo groot dat ze mij bij Christus brengt. En dat ik ermee ophoud om gebroken bakken uit te houden. Bakken die geen water houden. Dat ik ermee stop om mijn eigen gerechtigheid op te kweken en mijn best te doen om vanuit mijn eigen werken aan God welbehagelijk te zijn. Dat ook daar de beuk in gaat. En dat ook dat wordt afgesneden. Niet alleen dat ik ontdekt ben aan mijn vleeselijk bestaan, maar ook aan al mijn hoogmoedigheid en aan al mijn eigen gerechtigheid. Laat ik het opnieuw zeggen met Kolbrugge. Geen mens, zegt Kolbrugge, geen mens zal immers uit zichzelf in waarheid verlangen geheel door de Heere zelf verlost te worden. Want we zijn allemaal van die zelfdoeners. Maar door Christus verlost te worden. Daar bereidt de Heere op voor. En als ik zaligmakend overtuigd ben dat ik tot in de grond toe bedorven ben, dan ben ik een geschikt voorwerp om door Christus aangenomen en door hem gezaligd, door hem verlost, door hem gerechtvaardigd en geheel geheiligd te worden. Opdat mijn vlees, ook mijn vrome vlees, zou ophouden met te roemen. Maar opdat, jawel, opdat armen en ellendigen moed zouden krijgen. Moed om tot God te gaan, om hem in genade aan te roepen. En dan kom je echt niet om. Wie aan de voeten van Christus dreigt om te komen, geliefde, wie zichzelf verliest bij hem, die komt niet om. En dat is nou dat volk dat hem nodig heeft, tot wie Johannes de Doper het gezegd heeft. Zie maar, Werp je ogen maar op hem en werp jezelf maar op hem. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En zo ging de Melaatse tot hem uit Markus 1. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Deze Melaatse had al iets geleerd dat hij het kon. En toen, indien gij het wilt, Heere Jezus, ik die onreine, wanneer ik zo tot u komen mag, wilt u mijn onreinheid nemen en schenk mij uw smetteloze heiligheid. En zo werd die verlamde aan zijn voeten gelegd. Eén, met al zijn zonden en met al zijn onvolkomenheid en met al zijn gebrek, zo lag hij daar. Terwijl hij geen hand kon uitsteken, hij kon alleen, en dat was ook nog het werk van Gods geest, hij kon alleen opzien tot die Heere Jezus. Met ogen vol van verlangen, o Heere Jezus, red mijn ziel. En toen gebeurde het, toen zei de Heere Jezus het, uw zonden zijn u vergeven. En zo mocht Levi, zo mocht de tollenaar het leren. De zieken, die als ze tot de medicijnmeester komen, zij worden gereinigd. En dan, gemeente, dan ga ik er iets van verstaan. Niet alleen van de noodzakelijkheid van deze Christus. Dan is er maar één naam meer. Die ene die onder de hemel geopenbaard is. De naam van Christus Jezus tot zaligheid. Maar dan wordt hij ook zo gepast. Want dan sluit hij met al zijn verdiensten zo naadloos aan op mijn nood en op mijn dood. Dan wil hij mij reinigen van al mijn onheiligheid. Dan wil hij mijn vuile zonden op zich nemen. Dan wil hij mij rechtvaardigen. Dan wil hij mij alles schenken. Hij wordt noodzakelijk. Hij wordt gepast. En dan wordt zijn bloed, dan wordt zijn werk zo kostbaar en zoveel waarde dat ik het zeg. Alles wat aan u is, o Heere Jezus, dat is gans begeerlijk. En waar wordt het geleerd? Wel, het wordt daar geleerd, waar die verlamde, waar die geraakte het mocht leren. In de diepte, maar nochtans aan de voeten van deze Heere Jezus Christus. Maar dan is ook dat derde onmisbaar. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dan gaat de Heere ook dat leren. En denk nou niet, gemeente, dat dat eerste en dat tweede, dat me dat geleerd moet worden. Maar dat dat derde, hoe ik voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, dat dat uit mijn bron voort moet komen. Dat ik dat moet schenken. Op de manier van wat deed hij voor mij en wat doe ik dan voor hem. Maar ook dat, het kan alleen geschonken worden uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Want wie nou door deze Christus in zijn ellende en uit zijn ellende verlost is, wie nou van hem ontvangen heeft rechtvaardigheid tot vergeving van de schuld der zonde, en wie in beginsel van hem ontvangen heeft heiligheid voor de uitdelging van de smet der zonde, die heeft deze Christus ook telkens en telkens weer nodig om tot hem uitgedreven te worden. Om als een lege bedelaar, als een zondaar, telkens aan zijn deur te mogen aankloppen. Want de Heilige Geest, hij gaat het deze verlosten, deze in beginsel gezaligden leren. Uit u geen vrucht. Geen vrucht in der eeuwigheid. Maar wat u nou ontvangen hebt tot rechtvaardiging voor de Heilige God, dat wil hij u ook schenken. Opdat er goede werken in uw leven zullen zijn. Laat ik u verwijzen naar het voorbeeld van de Heere Jezus zelf, geliefden. Het voorbeeld van de wijnstok. De ranken die met hem verbonden zijn, die dragen vrucht. Maar wat presteren ze ervoor? Geliefden, de enige voorwaarde is dat ze in de wijnstok zijn. En dan brengen ze geruisloos vruchten voort. Zij? Jazeker, zij. Maar uit hem. Niet vanuit zichzelf. Maar uit hem. Maar zo dragen zij ze. En zo vertonen ze het beeld van de wijnstok. U zegt, wat zullen dan de vruchten in mijn leven zijn? Ik wil de Heere mijn leven toewijden. De lofzang is in stilheid tot hem, maar ik heb hem niets te bieden. Ik heb alleen maar zonde en ongerechtigheid te bieden. Breng het hem, geliefden. Breng het hem. Hij is tevreden met een verbroken hart en een verslagen geest. Want die vruchten, die zal hij niet verachten. Dat zijn de vruchten waardoor er blijdschap is in de hemel. Dat zijn de vruchten waarin een drie-enig God verheerlijkt is. Wat is de voornaamste vrucht van de dankbaarheid? Het is niet meer en niet minder dan het gebed, waarin ik telkens met mijn schamelheid tot de Heere kom, waardoor ik telkens als een bedelaar aan zijn deur klop, waardoor ik, zoals Luther, tot aan het eind van mijn leven een bedelaar ben en een bedelaar blijf, zoals Luther het beleden heeft. Wij zijn bedelaars, dat is waar. Maar tegelijkertijd, als het zo ligt dat de Heere al mijn energie en al mijn krachten en heel mijn leven waardig is, dan zal dat ook te zien zijn. Dan beijver ik me, dan span ik me in om voor de Heere heilig te leven. Gods kinderen, nee, ze zijn geen luie, lakse en zorgeloze mensen. Maar ze zijn ijverig. Ijverig om de Heere te dienen in ware oprechtheid en godzaligheid. Dan is mijn belijdenis: u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En eens zal er geen kennis van mijn ellende meer zijn. En eens zal de kennis van de verlossing voldragen zijn. En eens zal er niet anders resteren dan om in aanbidding en verwondering de Heere in eeuwigheid dankbaar te zijn. Welzalig die gij hebt verkoren, die uit al het aards gedruis die ge doet naderen en uw heilstem horen, ja, tot in eeuwigheid wonen in uw huis, geliefden. Dat is de les van het kennen van mijn ellende en van mijn verlossing en van de dankbaarheid tot eer van God drie-enig. Amen. We zingen Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U hebt ons, Heere, deze dingen aan het hart gelegd. Vanuit het belang dat erin ligt. Het ging namelijk om het zalig leven en sterven. En wat daartoe nodig is. Nodig te weten. Dat ene nodige te weten. Onderscheiden in deze drie dingen. Geput vanuit uw heilige schrift, Heere. Geleerd door de Heilige Geest. Beoefend door uw kerk. Bejubeld tot in alle eeuwigheid. We bidden of u in ons leven waar wilt maken wat u aan uw kerk beloofd hebt. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. In de leerschool, in het onderwijs van deze dingen. Laat het niet buiten ons leven zijn. En laat het niet buiten ons leven blijven, Heere. We hebben er toch allen belang bij. En het gaat om de eer van uw grote naam en om de zaligheid van onze zielen. Om het behoud van ons leven. Schenk het ons. En als deze zondag straks weer ten einde is, wilt u bij ons zijn als er heel andere dingen aan de orde zullen zijn. Als we naar de fabriek zullen moeten. Of op de bouwstelling zullen moeten staan. Of op ons schip. Of op een andere plaats en de jonge mensen op school. Er zijn geen twee werelden in dat opzicht, Heere. Maar deze dingen, ze worden ook daar beoefend. Ze kunnen in onze gedachten aanwezig zijn. En ze dienen in ieder geval als het fundament van ons leven te zijn. Laat het zo mogen zijn. Leid ons leven tot de kennis van uw naam, waarin het leven is. Zegen uw woord, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het 10e vers van Psalm 72. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.